Goedemorgen. Dat doe ik graag. We gaan vanmorgen kijken naar het boek Nehemia. Esdra hebben we de vorige keer afgesloten. En Nehemia ligt in het verlengde van dat boek, letterlijk in de Bijbel ook. Maar het is ook het verdere verhaal van het volk Israël. En er is al gebeden, en ik neem de vrijmoedigheid om toch nog ook ikzelf te bidden. Dat doe ik altijd. Vader, we u danken dat we zo bij elkaar mogen zijn, verbonden, Heer, door uzelf. Vader, we vragen een zegen, Heer, over dat wat u wilt delen, dat het een verandering mag teweeg brengen in ons leven en in het leven van anderen. Dat wij de zegen mogen ontvangen, want u bent een God die wil zegenen, maar dat we die zegen door mogen geven. Dit vragen we in de machtige naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We gaan een stuk kijken, een eerste hoofdstuk kunt u alvast opzoeken dan als u uw Bijbel voor u heeft van Nehemia. En voor ik dat ga lezen, ga ik even de geschiedenis een klein beetje weer neerzetten. Want dat is ook wel weer in belang van het stuk wat we lezen. Het boek Nehemia is 450 jaar voor de geboorte, het leven en de dood van de Heer Jezus geschreven. Dus heel lang ervoor. Het boek telt 13 hoofdstukken, we gaan ze niet allemaal doen vandaag, wees niet bang. Maar heel veel hoofdstukken die gaan we laten liggen, heel veel namen worden er genoemd. Maar waar het om gaat is dicht. We gaan kijken naar dit gedeelte in de komende preken die ik mag doen. En dan gaan we kijken naar de persoon Nehemia, zijn werk, zijn leiderschap en zijn invloed. En de geschiedenis is eigenlijk belangrijk. En de geschiedenis begon helemaal in het boek Ezra. En heel kort noem ik het. 90 jaar voor Nehemia vertrok er een groep Israëlieten vanuit de ballingschap naar Jeruzalem. Israël had gezondigd tegen God. En God had gezegd, als jullie dat doen, zal ik jullie weghalen uit het beloofde land. Ik zal jullie verspreiden over de aarde. En ik zal je weghalen van de zegen die ik wilde geven. Maar, als jullie terugkeren naar mij, zal ik je terugbrengen. En dat gebeurde 90 jaar voor Nehemia. En dat was met Zerubabel. We hebben dat gezien in de eerdere preken. En Zerubabel bracht maar een klein groepje terug. Die kwam in de puinhopen van Jeruzalem. Belangrijk voor vanmorgen, letterlijk de puinhopen. En het eerste wat ze deden was het altaar herstellen, de aanbidding. Dat ging goed en ze gingen bouwen daar, want ze wilden een tempel bouwen, maar dat liep niet helemaal zoals moest. Ze gingen eerst hun eigen huizen bouwen. Dan krijg je twee profeten, die zeggen daar allemaal dingen van. Haggai, die zegt, joh, waarom zijn jullie bezig met je eigen huis? En Gods tempel ligt helemaal nog in de vernieling. Toen zijn ze Gods tempel gaan bouwen. Dan zie je later in het verhaal van Ezra. Dus je hebt Zerubabel, die brengt eerst een gedeelte terug. Later komt er een andere persoon. En dat is Ezra. Die komt ook met een groep. Dus de tweede groep die terugkeert, vrijwillig, naar Israël. Naar Jeruzalem. En dat was op het moment dat Ezra kwam, dat was een schriftgeleerde die bracht het woord van God. Dus ze hadden aanbidding. De tempel was hersteld. En het woord van God werd gebracht. Je zou zeggen, een ideale situatie. En dan zijn we bij Nehemia. En we lezen van hoofdstuk 1, vers 1. Het gebeurde in de maand Shislu in het 20e jaar toen ik in de burg Susan was. Dat ik in de burg Susan was. Een van mijn broers, Shanani, kwam naar mij toe met een aantal mannen vanuit Juda. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd en informeerden naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn het mikpunt van spot. Want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God. U die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt, ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik belijd de zonde die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. Wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en de rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het einde hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren. Zij zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam eerbieden. Laat mij vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Tot zover het eerste gedeelte van Ezra of van Nehemia, aansluitend op Ezra. Een aantal profeten hebben dit allemaal al bevestigd. Jeremia, Ezekiel, Jesaja, die heeft die koning voorspeld van de eerste groep. Allemaal voorspellingen dat God gezegd heeft tegen Israël. Op het moment dat jullie wegvallen van mij, weggaan, ik breng jullie terug. Dus het is het werk van God. Dat is al het eerste belangrijke punt, denk ik, van deze morgen. En we hebben een paar punten waar we naar kijken. De eerste is de puinhopen. Als je dit verhaal leest, dan is direct wat je iets ziet van Nehemia. Hij vraagt naar hoe het met hen gaat. En wat staat er? Het gaat slecht met de mensen. Toen moest ik nadenken. Het gaat slecht met de mensen. Ze hebben een plek van aanbidding. De tempel die stond er. Ze hadden huizen. Ze leefden hun leven. Wij zouden zeggen, het gaat goed met onze gemeente. De vraag is dus maar hoe je ernaar kijkt. En de reden werd gelijk gegeven in de eerste drie versen. Het gaat slecht. Ze zijn een mikpunt van spot. Dat kan letterlijk zo zijn. Dat was in dit geval ook zo, maar ook geestelijk. Daar komen we er nog op terug. En voordat we verder gaan, wie kent het boek nog? Ja, u kan moeilijk reageren en anders doet u maar in de live chat. Het boek van Muren van mijn Hart. Een heel oud boek, dat heb je als je een beetje ouder wordt, 1996. En de ouderen onder ons weten dat nog, dat was een hele hype. Muren van je hart, die moesten afgebroken worden. Want dan kon je weer jezelf zijn, dan leefde je in vrijheid. Want muren kunnen veiligheid geven. Bescherming, maar ook negatief. Je kan erachter verschuilen en jezelf helemaal wegblokkeren, letterlijk. Nou, in die tijd, weg die muren. Nu gaan we precies omdraaien. We gaan muren bouwen. En precies ook met een hele belangrijke reden die ik daarnet zei. Ter bescherming. De reactie van Nehemia vind ik heel typerend. Vers 4. Hij ging huilend zitten op de grond. Rouwde dagenlang. Vastte. En riep de God van de hemel aan. Nou, daar al zou je heel veel van kunnen zeggen. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Hij stopt dus met alles wat hij doet. Hij gaat zitten in het stof. Dagenlang. En het enige wat hij hoorde, ze zijn een kwestie van spot. Het gaat slecht met ze. Maar Nehemia wist direct wat er aan de hand was. Want de muren van Jeruzalem waren nog steeds niet herbouwd. We hebben gekeken naar een aantal dingen in de afgelopen serie. Aanbidding was het directe startpunt. Waarom? God verlost ons uit de slavernij. God verlost ons vanuit Babel. Hij bracht ons naar Jeruzalem, de plaats waar zijn naam woont. Dan kan je alleen maar één ding doen, voluit in aanbidding gaan. Dat deden ze ook. Maar daar stopt God niet mee. En dat is misschien wel eens ons leven. Wij zijn gered voor tijd en eeuwigheid. Punt. Maar God wil veel verder. Dat ligt niet alleen in de toekomst onze redding. Dat begint hier, nu, op dit moment. En die redding is voor de eeuwigheid direct voor eeuwig. Je bent zijn kind. Maar dan gaat hij verder. En dan gaat hij je bouwen. En dan bouwt hij de tempel van de Heilige Geest. Dat is letterlijk je lichaam. Zoals de Romeinen zeggen, je kan hem met je lichaam dienen. Maar ook letterlijk je geest, je ziel, alles wat daarmee te maken heeft. En weet je wat zo interessant is? Het herstel was hier dus niet compleet. Terwijl je op het eerste oog geneigd zou zeggen, nou wat is er aan de hand? Is het toch ideaal? Ze hebben alles. Misschien heeft de vecht alles wel. Maar heeft u in bepaalde persoonlijke dingen Een muur die ingestort is om u heen. Onze puinhopen zijn vaak gevolgen van de eigen ongehoorzaamheid. Maar het kan ook van gevolgen zijn van een ander. Want weet je wat hier gebeurt? De mensen die terugkeren, die zien de gevolgen van de generatie voor hen. Daar leven zij in, letterlijk. Hun vader hadden gezondigd. Maar wat doet Nehemia? Die zegt, ik en mijn familie, die betrekt zich erbij. Waarom? De puinhopen liggen er nog steeds. Die hadden al lang hersteld moeten worden. En u voelt er misschien al wel aankomen. De rommel van het verleden heeft invloed op het heden. De puin van het verleden was niet opgeruimd of hersteld. Het was onderdeel geworden van de omgeving. Bij het binnentreden van de stad, de plek waar God naam wilde wonen, vers 9, werden ze keer op keer herinnerd aan hun zonde in het verleden. Maar daar zijn we een meester in, want wij kunnen ook sommige dingen doen. Ja, nee, maar die puinzooi ligt er nog wel, maar dat is vergeven. Dat is allemaal vergeven. Dat is een goede herinnering, want dan weet ik waar ik vandaan kom. Dat zal allemaal wel, maar het is niet de Bijbelse leer. Wij kijken inderdaad terug van hè, wat we gedaan hebben. En hebben we vorige week gezien, wat Jan Willem gedeeld hebt, van wat het kruis betekent. Hij droeg de vloek. Maar God gaat veel verder. Als God gaat herstellen, laat hij geen puin achter. De vraag is, lopen wij nog in een leven van aanbidding, van een tempel, van een prachtig huis, in een leven in gebondenheid, met puin aan de randen van ons leven? Zo vaak is dit de situatie waarin wij zelf leven. Hoe vaak is het niet zo dat wij kinderen van God, wedergeboren christenen, God aanbidden, altaar, alles weten van God, kennis hebben van de verlossing, tempel, maar onteigend zijn van de verlossing in ons persoonlijk leven? Onteigend. Het is wel je eigendom, maar iemand anders rooft het weg. We zijn gewend en geraakt aan de puin van ons verleden. De rommel die aan de rand van ons leven is te vinden. We hebben het geaccepteerd dat het er is. Het hoort er nu eenmaal bij. Zo moet het niet zijn. Misschien herkent u zich hierin. Waarom word ik belaagd met zondige gedachten? Keer op keer op keer. Waarom leef ik in angst? Waarom kan ik de verleiding niet weerstaan? Elke keer weer. Waarom voel ik me altijd waardeloos? Waarom ervaar ik geen vrijheid? We hebben een prachtig lied net gezongen. En we zingen het, hoop. Maar waarom ervaar ik het niet? Waarom kan ik niet bidden? Waarom? 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 Ik denk dat de geest misschien zegt vanmorgen, er ligt nog puin in je leven. En dat ligt er al jaren. Ja, een bidding is er. Ik ben je Heer, ik ben je God, maar ik wil jou maken naar het beeld van mijn Zoon. De Bijbel begint met Adam. En Adam die is geschapen naar het beeld van God. Staat daar letterlijk. Je moet zelf maar nalezen in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 5 is de val, daartussen is de val gevonden van de mens, ze zondigen. En dan zie je in hoofdstuk 5, als het goed is, dat Adam kinderen krijgt. En weet je wat daar staat? Naar het beeld van Adam. Wij hebben de werkelijke vervulling die God ons wilde geven, het beeld van wie we zijn, verloren. Wij zijn nog wel het beeld. Maar de vrijheid die daarmee gemoed was, de relatie die hebben we verloren. En daarvoor kwam de Heer Jezus. Colossense 3. Colossense 3 zegt van, trek de nieuwe mens aan, dan kom je tot inzicht. En zo kom je tot inzicht, staat er, maar zo vormt hij ons naar zijn beeld. De cirkel wordt weer rondgemaakt. Dat is het werk van de Heer Jezus. En juist dat werk hebben we het vanmorgen over. Dat is een werk wat hij samen aangaat met u. Vaak doen we zo van, de Heer doet alles. We zijn gered, hij verlost ons. Maar dan begint het pas. Dan begint het koninklijke leven. Zonder puin. Want God is een bouwer, die laat geen puinzooi achter. Terugkeer naar herstel. Het altaar herstelt, huizen herbouwt, tempels herstelt, de relatie herstelt. Hebben we de vorige keer naar gekeken. Zelfde relatie, terug naar God. En toch, incompleet. God wil verder. En ik noem het, ik heb het al een aantal keren genoemd, maar ik wil het echt nogmaals benoemen. Als er geen muren zijn om de stad, dan betekent het dat de vijand elk moment op alle plaatsen zo naar binnen kan wandelen. Daarom was Nehemia bedroefd. Daarom ging Nehemia huilend zitten. Dat hij denkt, Dit kan niet. De tempeldienst, de aanbidding, het leven met God ligt onder de aanval. En dan haal ik Johannes 10 aan. Ik heb het in het verleden eerder gedaan. Maar ik vind het krachtige woorden. Daar waar de Heer Jezus spreekt over ik ben de goede herder. Ik ben de deur. En de titel ben ik trouwens helemaal vergeten, maar dat maakt ze niet zo uit. Het thema is gebroken muren en verbrande poorten. Dat is het thema van vandaag. En de Heer Jezus zegt ik ben de deur. Terwijl wij nog geen eens poort hebben en nog geen eens een muur hebben. En iedereen loopt naar binnen. En weet je wat er in het gedeelte staat? Waarachtig, ik verzeker je, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief, een rover. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus Christus. Maar hij beschrijft de dief. Johannes 10, vers 10. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven en overvloed te geven. En dit kern vat alles samen. Je bent gered voor tijd en eeuwigheid. Je leeft de aanbidding. Je mist de broeders en de zusters. En je leeft je leven, maar de puinzooi is nog steeds aanwezig. En de dief komt naar binnen om te stelen. Jij denkt dat je een kind van God bent. Om te roven, om te doden, om te slachten. En als je denkt van, nou gaat hij niet meer verder, want ik heb het zo zwaar, gaat hij toch verder, want hij wil je doden en slachten. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Snappen we nu waarom die muur zo belangrijk is? Nehemia huilde. Ze hadden alles. En de reactie van Nehemia is een beeld van de Heilige Geest. Nehemia is een beeld van de Heer Jezus, maar ook van de Heilige Geest. Ondanks de aanbidding, ondanks de tempel, hij stopte en hij werd bedroefd. Johannes 14, vers 15 zegt dit. Ik zal de Vader bidden, zegt Jezus, en hij zal u een andere trooster geven, om tot een eeuwigheid bij u te zijn. De geest van waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij zien hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. En dan het beeld van Nehemia. Stel dat die geest in u woont. Ik ga ervan uit dat hij in u woont, dat u wedergeboren christen bent. En Thessalonicende zegt ook, in hoofdstuk 4, wij kunnen de geest bedroeven. Het is een persoon. Hoe leeft de geest met u? Is de geest iemand een partner die constant u bevestigt, maar u hoort het niet omdat de puinzooi van het leven nog steeds om u heen ligt en nooit opgelost is? En dat de geest zegt maar, nu is het de tijd, ik wil al zo lang bouwen, maar jij ziet de stenen nog geen eens meer. Jij erkent ook je verleden niet meer. Wij zeggen, we zijn verlost van het verleden. Klopt. Maar we leven op deze aardbodem. En God wil alles herstellen. Een tipje van de sluier. Zelfs jouw verleden is niet zo slecht, zo erg, dat God het niet gebruikt. Weet je wat we in de toekomst zullen zien? Even een cliffhanger. Nehemia zegt, ga hout halen en haal de stenen van de muur en bouw de muur op. De gebrokenheid en de pijn die jij meegemaakt hebt, gaat God gebruiken en bouwt die volledige muur op om jouw geest, je ziel, om je lichaam, je geloofsleven volledig te beschermen. Onze pijn en ons verdriet wordt een lied, hebben we gezongen. God maakt vrij. En die vrijheid is nog veel groter dan u misschien ervaart. En misschien zegt de geest van nu, nu is de tijd. En het tweede punt, inspectie. Als God herstel geeft, dan laat hij geen puin achter. Hij levert geen half werk. Totdat er is afgerekend is met de gevolgen van de val van de zonde, is het onmogelijk om tot je doel te komen. Om te leven zoals God het bedoeld heeft. In vrijheid. Onder zijn zegen. Onder zijn heerschappij. Zonder angst. En dan komt er iets raars, want je zou zeggen, maar als ik een omgeving om mij heen zet, een barrière, hoe kan ik dan vrij zijn? Grenzen geven vrijheid aan. Kierkegaard heeft ooit eens gezegd, ik geloof dat hij dat was, een voorbeeld waarin blinden, die deden een theatershow. En dan had je zeg maar hier ook, hè, dan sta je hoog, maar die waren bang dat ze naar beneden zouden vallen. Denk ja, dus ze werden in hun spel, in dat wat ze moesten doen, werden ze begrensd door angst. Weet je wat ze deden? Ze spanden een touw van de ene kant naar de andere kant. Ze gaven een grens aan. En toen kwam het spel van de blinden, werd een prachtig iets. Want ze wisten, als ik er tegenaan, nu moet ik terug. Die muren zijn daar ook daarvoor bedoeld. Daar zitten poorten in. Daar zijn poortwachters voor. Maar misschien heeft u helemaal geen poortwachter. Niks. En de vijand komt in en uit. Toch is het raar, want de Bijbel zegt in 2 Korinthe 5. Iemand die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Dat is absoluut waar. God wil herstellen voor dat wat verloren is gegaan door de zonde. Die verlossing is eeuwig. Maar onze redding herstelt onze relatie met God, maar niet alle onze problemen worden direct opgelost. En daar hebben we het over. En vandaag wil God met dit hoofdstuk, met de gemeenteleden, met gasten, met u die toevallig inlogt, een volledige vernieuwing plaats laten vinden. De wedergeboorte, de aanbidding, tempel van de Heilige Geest en nu de puinzooi van het verleden. Dat er een muur omheen komt te staan, dat we sterk staan, dat we vrij kunnen zijn. En om dat echt duidelijk te maken, noem ik drie dingen. Lichaam, ziel en geest. En het is niet de bedoeling om een hele studie van te geven, maar het heeft hier wel alles mee te maken. De Bijbel ziet die drie als eenheid. 1 Thessalonicenzen 5, dat is Paulus, die zegt dit. Mogen de God van de vrede, goed, vrede is die, zelf uw leven in opzicht alles heiligen en mag heel uw geest, uw ziel en uw lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hier noemt Paulus geest, ziel en lichaam en dat is een eenheid. Daarom hebben wij goed nieuws. De verlossing is voor de hele mens. Dus niet voor alleen ons lichaam hier, waar we al moeite mee genoeg hebben. Ziekte wat het nog steeds hindert. Maar niet alleen van onze geest voor de toekomst en onze ziel, maar ook hier, nu. En als puur pastoraat. Bijbels gezien bestaat de mens uit geest, ziel en lichaam. Die zijn niet los te zien van elkaar. De geest, onze persoonlijkheid, het relationele. De ziel, het intellect, de emotie en de wil, daar waar vaak de pijn ligt en het lichaam waar we eigenlijk zoveel mee bezig zijn. Sixpack, die ben ik wel iets kwijt moet ik zeggen. Ja, heb je coronatijd, de kilootjes gaan er ook aan. Maar dan ben je zo bezig met je lichaam, zie ik er nog goed uit, klopt alles wel. Dat is wat de focus heeft van ons. De geest denken we ook nog aan, zeker in de Pinkstergemeente, want die naam hoor je vaak. Maar dan gaat het ook vaak over een ander. De ziel komen we bijna nooit. Want dat is werkelijk wie ik ben. Daar zitten mijn emoties, mijn angsten, mijn pijn, verdriet. En daar gaan de muren over. Daarom noem ik deze. Je kan het als het ware zien, de tempel is de menselijke geest. Centraal in de stad ligt het centrum van aanbidding. Zonde vernietigt dat. Je heeft dat helemaal kapot gemaakt. Maar het herstel van de tempel is te vergelijken met de herstelde menselijke geest. De wedergeboorte. Bekering. Het maakt het mogelijk om weer terug te komen in Gods aanwezigheid. De stad is de menselijke ziel. En in de Bijbel kan het op drie manieren. Een ziel kan een persoon zijn of een levend wezen. Maar hier wordt het letterlijk bedoeld het innerlijke van de mens, het gevoelsleven, de emotie, de wil. Zoals de stad en de muren waren vernietigd door het loon van de zonde, dat was in het begin, zo geldt dat ook voor onze ziel. Het herstel van de stad en de muren zijn vergelijkbaar met de herstelde menselijke ziel onder de krachtige leiding van de Heilige Geest, Nehemia. In hoeverre leven wij nog die partnerschap en laten we de Heilige Geest echt de ruimte, of geef hem de ruimte, dat hij ook echt tot zijn doel kan komen in ons leven. Weet je wat Nehemia betekent? Yahweh troost. Vertroosting van Yahweh. En die vertrooster ging huilend zitten. En die vertrooster zei 13 jaar na Ezra, ik ga terug naar Jeruzalem, ik neem een nieuwe groep mee en ik ga vragen of ik daar een muren mag herbouwen. Ik ga al die zielpijn, al die ellende die er ligt, ga ik herstellen. De Heilige Geest. En ik ben ervan overtuigd dat hij tot dit moment doet. Dat hij dingen in hun rechten zegt van, en vandaag is het de tijd gekomen. En dat is een proces. Ik ga dadelijk niet bidden. Heel uw ziel is genezen. Het kan. God kan dat doen, absoluut. Maar de meeste gevallen is het bouwen. is het de stenen letterlijk in je handen weer nemen. Dit was mijn pijn en verdriet. Maar nu heb jij me niet vast, maar de Geest heeft hem vast, samen met jou. En zegt hij, dat weet ik. En ik ga het herstellen en we leggen hem daar neer. En daardoor ga je vrijheid ervaren. De vijand ligt onder stad. Dat zou de situatie moeten zijn met de muren. Aanwezig, altijd. Maar als de vijand in de stad komt met open poorten en gebroken muren, dan kan hij alles beïnvloeden en roven. Heb je de vijand echt op de troon zitten, dan ben je gewoon, ja, dan is er iemand anders koning in je leven. Maar daar hebben we het gelukkig niet over. Het omliggende land hiermee kan je ook nog zien, dat is het beland waar je de vruchten van plukt. Dat was het beloofde land wat God gaf. Allemaal beelden, maar wij focussen ons op die ene muur. De zorg van Nehemia waren de muren. Hier ligt de focus. Het onderscheid tussen de ziel en de geest is belangrijk. En ik weet dat dat lastig is, maar we moeten het benoemen, want het is ook gewoon bijbels. Kon de tempel zich verdedigen tegen inbrekers? Nee. Omgekeerd, konden de muren alles leveren wat nodig was voor de tempel? Nee. Dan heb je een muur, maar je hebt niks in de stad. Dan heb je de stad, staat een tempel, maar iedereen kan het wegroven. Ze hebben een verbintenis met elkaar. De tempel en de muren zijn wezenlijk anders en toch zijn ze volledig met elkaar verbonden. Jeruzalem was incompleet zonder muren, zelfs als de tempel was hersteld. Kan het zo zijn dat Gods geest zegt tegen je, ik wil je volledig in de vrijheid zetten, maar ik wil met jou samen op weg. En ik denk dat dat de boodschap van vanmorgen is. Vraag, wat komt er bij u allemaal binnen in uw stad? Wat komt er allemaal binnen in uw leven? Waarvan u weet van, nou, daar zou ik wel eens een deurtje eigenlijk dicht moeten gooien. Kan er niks aan doen, het komt gewoon binnen. Daar hebben we het over. Wat komt er bij u in uw stad binnen? Zoals de muren van de stad verwaarloosd en verbroken waren door het gevolg van de zonde, zo kan onze menselijke ziel er nog steeds gebroken bij liggen, terwijl je wel gered bent voor tijd en eeuwigheid. Dit beïnvloedt ons bestaan, onze tempeldienst, ons leven, onze bidding met God. En weet je wat hij deed? We hebben het al gezegd, Nehemia huilde. Weet u, de Heilige Geest wil die verbrokenheid herstellen. En dat is het derde punt. En ik heb hier op mijn blaadje staan herstel. Meestal gebruik ik één of twee woorden, maar ik heb het toch nog iets achter gestaan. Herstel door de kracht van de werking van de Heilige Geest. Dus niet zelf gaan bouwen. Dat worden ze. Ezra en Nehemia zijn voorbeelden om het herstellen en vernieuwing van Gods werk in ons leven in beeld te brengen. En weet je wat zo mooi is? Nehemia was gezonden door de koning. Als je de Bijbel bekijkt en je kijkt gewoon, je leest het goed, Johannes 7 kan je dat zien. Jezus is gezonden door de koning, door God zelf. Je leest het op verschillende plekken. De Heilige Geest is gezonden door Jezus zelf, in samenwerking met God. Johannes 15, vers 26. En de Heilige Geest is ons gestuurd als versterker, trooster en al die dingen. Dan krijgen we een studie van de Heilige Geest. Maar dat is vandaag wat er bij u naar binnen gebracht wordt via de ether, zeg maar. En zoals wij het hier ervaren. Ik had al gezegd, zijn naam betekent troost, vertroosting van Yahweh. Hoe kunnen we dan groeien in dit leven? Hoe kunnen we dan die puinzooi, hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, daar komen we zo op. Weet je, als je je afvraagt, hoe kunnen we dan groeien in dit leven en hoe kunnen we die dingen herstellen, is het antwoord eigenlijk heel eenvoudig. De weg naar Jeruzalem, de weg naar God, werd tot stand gebracht door de kracht van de Heilige Geest. Vorige week hebben we een paar dingen in de dienst, werd ook je Efeze aangehaald. Ga ik nu weer doen. Efeze 1, vers 17. Daar staat dit: mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken. In wat geopenbaard is, omdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u mag hopen mag. Nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En nu komt het. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is, die voor ons is die geloven. Die macht was werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven de hemelse vorsten. Die macht, hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht staat naast u. Die macht leeft in u. De geest die de Jezus uit de doden heeft doen opdoen staan, kan u puinzooi nieuw maken in muren. Kan u een bescherming geven. Volledige vrijheid. Volledige aanbidding. Dat je zo enthousiast wordt, ik weet niet meer hoe het lied was, maar dat we inderdaad gaan vertellen over die Jezus. Zelfs als je zegt, ja, maar daar ben ik de persoon niet voor. Maar als de Heer letterlijk die vrijheid krijgt om de steden te pakken die jij niet wil dat ze gepakt worden, dan komt er een bouwwerk die God bouwt. En dat is geweldig, want dat geeft vernieuwing. We hebben gezongen, glorie aan God. Overwinnaar zal hij zijn over dood en pijn. Mag God de overwinnaar zijn over jouw pijn? Over die brokstukken die in het leven liggen, waar je al die tijd al langs loopt. Al jaren, misschien al tientallen jaren. God wil zijn herstel, wat we vorige week gehoord hebben. Die vloek die hij gedragen heeft aan het kruis, heeft een gevolg in het herstel. Hij herstelde daar alles mee. Ook onze pijn. De kern van dit bouwproces om de muren te vernieuwen is het herstel van de identiteit van Gods kinderen door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 5 vers 17. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat alle die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwig leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, en dan gaat hij verder en dan zegt hij, zij worden vrijgesproken en daardoor zullen zij leven. Mensen, alle mensen zijn rechtvaardig en het gaat door. Maar wij zijn vrijgesproken en daardoor zullen we leven. En die vrijspraak geeft ons de mogelijkheid om weer te laten herbouwen. Wij zijn ongelooflijk goed in het niet vragen aan God voor hulp. Totdat we met onze rug tegen de muur staan. Dat is een woordspeling, want die is er niet. Je stelt je eigen leven en die muur is helemaal een puinzooi. Maar het woord zegt dat vaak, hè? Dat je zegt van een zo'n uitspraak. Ik sta met mijn rug tegen de muur. En dan zijn we bereid, dan gaan we vragen aan God. We zijn er zo goed in. We denken het zelf te kunnen. We denken dat we God alleen mogen storen als er een crisissituatie is in ons leven. Deze gewoonte zorgt ervoor dat als we ons openstellen voor Gods kracht, er al heel veel schade is toegebracht. Vandaag is het de stap om de tweede mijl te lopen. Om te zeggen van oké, de geest die zegt dingen tegen mij, ik ben bereid om het puin onder ogen te zien. Dat is de eerste stap. Dat is eigenlijk van vandaag. En te vragen aan Nehemia, die trooster, aan de Heilige Geest, de persoon van God, wilt u mij helpen? Wilt u het herstel van de muur beetpakken? Wil u mijn beheer nemen? Mijn bouwmeester worden? Wat kunnen we doen? Ga op je knieën. Zoals hier te staat kwam, zoals Nehemia zonder beleid en hulp vroeg, vroeg hij aan God om hulp. En u mag het zelf teruglezen, ik heb er geen tijd meer voor. Maar let op hoe hij dat doet. Hij beschrijft eerst hoe goed God is. Hij beschrijft hoe trouw hij is en al die dingen. Het is echt fantastisch hoe hij dat doet. Tweede is, vraag hem om inzicht en leiding. De Heilige Geest. Gaan we zo meteen doen in het gebed. Geef hem de sleutels, geef hem het beheer. En dan doe wat je moet doen om de bouw te starten door de kracht van de Heilige Geest. We kunnen het zelf niet. We hebben hem echt nodig. We hebben gezongen, God maakt ons vrij. Verdriet wordt een lied. God maakt ons vrij. Laten we een zegen vragen.